voordat ik dan zo het woord ga geven aan de twee woordvoerders in ons gezelschap, wil ik jullie eerst nog een paar dia's, twee om precies te zijn, er twee dia's meenemen. We hadden hier namelijk eigenlijk een presentatie van iemand anders zullen hebben die het hierover zou gaan hebben. Maar helaas ging dat niet door. Alleen we vonden het toch wel heel belangrijk om jullie iets te laten zien van de context waarin wij zelf willen opereren als het gaat om overheidscommunicatie. Hans Anker heeft laten zien wat er kan. En de vraag is, als we het gaan hebben over hoe gaan we daarmee om. Ja, soms is het wat lukt er in de praktijk en wat lukt niet. Maar soms zeggen we ook wel eens van nou, we willen ook niet alles regisseren. En we hebben bepaalde kaders waarbinnen wij werken voor de overheidscommunicatie. En dat heeft ook een betekenis voor beeld. Dus daar wil ik jullie heel even in meenemen. Ik moet even inloggen en dan zal ik dat laten zien. Goed, de voorlichtingsraad, ik noemde ze al en niet voor niks, heeft aantal uitgangspunten vastgesteld. Overheidscommunicatie, die zijn ook door de ministerraad vastgesteld. Dit is echt beleid. Waarin we hebben vastgesteld hoe we omgaan met communicatie. Nou, het belangrijkste is het hoofddoel van communicatie van de Rijksoverheid. En dat is eigenlijk het recht van de burger op communicatie en informatie. En daarbij dus het goed democratisch bestuur ondersteunen. Er zijn eigenlijk 10 punten onder. Nou, we hoeven ze niet allemaal in detail door te nemen. Maar een aantal zullen ook zometeen voor de discussie wel relevant zijn. De Rijksoverheid is altijd herkenbaar als deelnemer aan of afzender van de communicatie. Overheidscommunicatie gaat over beleid en organisatie. Het betekent dat wij er niet zijn om de bewindspersoon als persoon te profileren, maar alleen om het beleid en de organisatie naar voren te brengen. En dat betekent eigenlijk ook dat we zeggen dat bewindspersonen niet in campagnes thuishoren. Dus in de Postbus 51 spotjes, zoals ze ongetwijfeld nog altijd bij u bekend zijn, zul je nooit een minister zien. Het betekent dat we actief naar buiten komen met informatie, niet wachten tot iemand vraagt om informatie, maar we zullen actief communiceren. In relatie tot de beleidsfase. En dat betekent dat als, en dat heeft ook te maken met de proportionaliteit, dat we niet campagnes zullen gaan uitrollen over beleid dat nog niet vastgesteld is. Dus als er een idee is over mogelijk nieuw beleid, dan gaan we daar dus niet voluit over communiceren om te vertellen hoe goed het is en hoe geweldig het is. We zullen natuurlijk wel feitelijke informatie geven over wat die plannen inhouden en hoe het ervoor staat en waar de ruimte is voor mensen op inspraak. Dat soort zaken wel. Interactieve beleidsvoorbereiding wil zeggen dat we graag eigenlijk mensen ook willen betrekken. De overheid is bereikbaar, geeft antwoord, is ook een belangrijk uitgangspunt. De informatie moet voldoende zijn en juist. Het lijkt een open deur en dat is het natuurlijk gelukkig ook hier. Het moet toegankelijk, begrijpelijk en passend zijn. Wil in heel praktische zin ook zeggen dat wij vinden dat onze website ook goed te lezen moet zijn voor mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld. Proportionaliteit, hè, dus in verhouding tot ook wat anderen doen. Dus als andere partijen veel communiceren over een onderwerp, zullen wij zeggen, dan mogen wij ook wel iets meer naar buiten komen om ook onze kant van het verhaal te laten zien. En verder heel belangrijk, geen vermenging met partijpolitieke belangen. Kende u deze uitgangspunten al? Had u een vermoeden van het bestaan? Waarschijnlijk wel, hè? Dit is van ruim voor de Gerda. Heel ruim voor de Gerda, ja. Ja, dat gaf ook wel enige aanleiding tot discussie, hè? Dan gaan wij ook intern hebben. Zo'n debat als wij nu hier vanmiddag hebben, kunnen we ook hebben met Rijkscollega's. Dat doen wij ook regelmatig vanuit de academie. Waarin we zo'n verhaal eens bij de kop kunnen nemen. En dan gaan we er samen nog eens over hebben van jongens, was dat inderdaad zo'n heel goed idee. Nou, dan zie je ook wel de afwegingen voor. En ik geloof dat het woord CDA niet voorkwam. In het hele blad niet. Ja, dus in die zin was het ook gewoon niet partij. Politiek. Maar ja, het viel gewoon net verkeerd, vlak voor verkiezing. Nou, je kent het verhaal. Was niet zo goed. Nee. Voorbeeld. Nou, de Gerda was natuurlijk ook een voorbeeld waar vooral ook de beelden, hè, niet alleen de naam, maar ook de beelden in het blad belangrijk waren. Maar voor beeld hebben wij ook bepaalde uitgangspunten. Eigenlijk lijken ze er heel erg op. Rijksoverheid is altijd herkenbaar als afzender. Nou, hè, bij de feitelijke en juiste informatie hoort eigenlijk ook dat we niet beeldopzichten gaan manipuleren. Dat het ook niet allemaal te artistiekerig moet gaan worden. Hè. We zijn er niet om kunst te produceren. We zijn er om informatie te geven. Ik wil ook zeggen dat we scherpe foto's geven, tenzij er echt een heel duidelijke bedoeling is. Hè, als je wil laten zien hoe iemand met een visuele beperking de wereld ziet, zul je dus misschien kiezen voor een niet scherpe foto. Het liefst mensen in beeld of handelingen van mensen. Want daar zijn we toch dan van. We maken ook video's. En die kunnen dan een voice-over hebben. Een echt videopersbericht is een verhaaltje van begin tot einde. Maar daar mag zeker niet een al te opinierende of politieke voice-over bij zitten. En foto's moeten ook geloofwaardig en begrijpelijk zijn. Dus dat zijn eigenlijk onze uitgangspunten bij het gebruik van beeld door de overheid. Geef dit, ja, nu al een vraag. Kom maar.
Bij de vorige dia. Ik weet dat er ooit een persbericht uitgegaan is en dat had als kop: Polen moeten ook belasting betalen. En dat is gekraakt door de Nationale Ombudsman. Omdat dat natuurlijk de hele groep van mensen uit Polen in de hoek zette. Was dat nou een slip of de pen? Of is dat, hoe is dat incident?
Ik heb geen idee. Is er iemand hier die daar iets van weet? Jij kent hem ook niet? Nee, helaas. Ik moet hem... Ja, vertel.
Kijk, uiteindelijk is het de taak van de voorlichter om het persbericht op te stellen. En je moet natuurlijk ook zorgen dat je in de kop van het persbericht, kijk, dit is een ander ministerie, dus ik zal niet zeggen hoe ik hierover denk in de richting van een collega, dat vind ik niet helemaal collegiaal, maar de kop van het persbericht moet natuurlijk de boodschap bevatten en moet voor mensen duidelijk zijn wat de bedoeling is. Dus als er een maatregel is waarbij kennelijk blijkt dat er sommige mensen uit een andere EU-lidstaat niet altijd aan hun belastingverplichtingen voldoen en er wordt een nieuwe maatregel genomen waardoor je dat wel gaat doen. Nou, de verzamelnaam voor mensen uit Oost-Europa was heel lang Polen. En daar hebben we ook heel veel discussie ook over gehad, omdat je natuurlijk daarmee natuurlijk bijdraagt ook inderdaad aan een stukje polarisatie, wat in dit woord wel grappig is in dit verband. Maar hè, dus het over één kam scheren van één groep. En dat is dan soms, verlies je dus die nuance in het persbericht. Dus ik herken de worsteling van mijn collega daar wel in. Maar ik herken ook precies wat u zegt. Daar moet je natuurlijk wel zorgvuldige bewoordingen voor vinden. Maar het is soms ook heel lastig om die nuance over te krijgen. En ik kan u ook wel geruststellen, het is nog nooit gebeurd dat een kop van een persbericht ook direct de kop van het nieuwsbericht werd, wat dus door de media werd overgenomen. Dus meestal maken de kranten toch nog hun eigen kop.
Ja, ik vroeg me af, als je te maken hebt met een bewindspersoon die, zoals Rutte, toen die al premier was, wel bij een opening van een 130-zone gaat staan, wat eigenlijk niet zijn ministerie is, maar wel voor zijn VVD-persoon goed uit de bus komt, hoe ga je daarmee om? Want je uitgangspunt is eigenlijk geen bewindspersonen. In dit geval was het niet eens meneer Schultz van Hagen, maar het was de premier zelf. Hoe ga je daarmee om?
Nou, we duiken meteen helemaal de inhoud in. Dus